Het is vrijdagavond. Het is 9 uur. Het is tijd voor Papa India 4 Alpha Alpha. Goedenavond en heel hartelijk welkom vanuit de Mediastad Hilversum. Vanavond zijn wij weer in heel Nederland te ontvangen via de volgende frequenties. Op 80 meter zenden wij uit in LSB op 3605 kHz. Daarnaast zijn wij te horen op 70 centimeter via PI2 NOS op 430.125 MHz. Na onze uitzendingen ben je natuurlijk via beide frequenties van harte welkom om je in te melden in onze ronde, waar feedback natuurlijk heel erg welkom is. Verder zijn wij ook nog te ontvangen in de wijde omgeving van Hilversum op 2 meter op 145.325 MHz, maar dan zonder inmeldronde. Is het luisteren via onze frequenties niet altijd mogelijk? Dat is geen probleem, want we zijn ook te beluisteren via de PI2 NOS Echolink toegang en via onze website pi4aa.nl.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha, het verenigingsstation van de Veron. De onderwerpen van vanavond zijn kort nieuws, DX nieuws, coaxkabel, PI4AA Radio Report over de dag van de radioamateur, online amateurspullen kopen, Meteor Scatter, QSL, de PI4AA kalender. De presentatie is vanavond in handen van Misha, PA1 OKZ, Remco, PA3 Fox Yankee Mike, John, Papa Alpha 0 Echo Tango Echo, Hans, PD0 Alpha Charlie, Remco, PE1 PIP en ik ben René. Papa Echo 1 Golf Delta Papa.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Afgelopen zaterdag 1 november werd de nieuwe website van de Veron, u weet wel, www.veron.nl, gelanceerd tijdens een presentatie op de dag voor de radioamateur in Apeldoorn. Er is maandenlang gewerkt aan de nieuwe site door een groep leden van de vereniging en nu krijgen bezoekers van de site meteen een voorproefje van de nieuwe huisstijl die de vereniging de komende maanden zal doorvoeren. De oude website was dan tijd aan vervanging toe. In haar nieuwe vorm geeft de Veron-website op een gemakkelijke manier toegang tot alle informatie over de vereniging, de afdelingen, werkgroepen en commissies en natuurlijk heel veel andere zaken. Ook PI4AA als verenigingszender van de Veron heeft een nieuw plekje gekregen op de website en ziet er opeens uit om door een ringetje te halen. Wij zijn niet alleen te vinden in het hoofdmenu van de Veron website, maar natuurlijk ook nog steeds via pi4aa.nl. De nieuwe Veron website heeft zijn eigen webredactie die nauwgezet samenwerkt met de redactie van Electron. Ook is men nog steeds op zoek naar mensen die willen helpen de website te vullen met leuke artikelen. Geïnteresseerden kunnen zich bij de redactie melden via het webredactie-contactformulier.
Afgelopen woensdag zijn de zendexamens geweest in Nieuwegein. Medio januari 2015 worden er nieuwe examens onder voorbehoud gehouden in Amstelveen. Begin maart wederom in Amersfoort en op 28 mei in Vlaardingen. Inschrijving voor deze examen sluit 30 dagen voor aanvang. Wij verwelkomen de geslaagde zendamateurs op onze radiobanden. Collectieve abonnementen en tijdschriftenservice 2015. Evenals in de voorafgaande jaren bestaat voor het jaar 2015 de mogelijkheid via het Veron Service Bureau tegen gereduceerd tarief een abonnement voor verschillende tijdschriften af te sluiten. Het gaat om de bladen QST van ARL, Radiocommunicatie van RSGB, Funk Amateur, Dubbus, UKW Berichten, Lector Gold, Funk Amateur Plus met CD. De uiterste ontvangstdatum van de abonnementsaanvraag is 15 november aanstaande.
In onze vorige uitzending konden wij het blije nieuws verkondigen dat de 10 meter repeater PI610 weer in de lucht is. De afgelopen maand is duidelijk geworden dat er veel belangstelling is voor het relais door zendamateurs in binnen- en buitenland. De grandioze condities van de afgelopen weken hebben hier zeker aan bijgedragen, waardoor veel internationale QSO's te horen zijn geweest. Deze geweldige condities hebben helaas ook een keerzijde. Op verschillende momenten van de dag bleek dat PI610 een langdurig, ratelend geluid doorgaf, waarvan de oorsprong in eerste instantie werd gezocht in de directe omgeving van de Alticom-toren in Hilversum, waar de ontvanger opgesteld staat. Dankzij een gerichte actie van verschillende zendamateurs uit de omgeving stond al snel vast dat de storing overal heel erg sterk was en in de zuidoostelijke richting waargenomen werd. Na wat onderzoek is gebleken dat de goede propagaties op 29 MHz ook hun aantrekkingskracht hebben op de zogenaamde over-the-horizon radarsystemen die vooral in het Midden-Oosten en Rusland te vinden zijn. In eerste instantie was het vermoeden van het team van PI-610 dat het om de zogenoemde Gadir-radar gaat die opgesteld staat in Iran. Inmiddels is duidelijk geworden dat we het iets dichter bij huis moeten zoeken, namelijk in Cyprus. De radar is te herkennen aan zijn bandbreedte van omstreeks 25 kHz en een centerfrequentie van 29.600 MHz. De squelch van PI-610 is inmiddels aangepast aan dit repeterende signaal, zodat de repeater niet meer ongewenst in de lucht komt, maar wel moeten de gebruikers er rekening mee houden dat tijdens de uitzendingen van de radar communicatie via PI-610 ernstig gestoord kan worden.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Soms zijn het exotische landen ver weg, of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen, hoor je hier in het PI4AA DX-nieuws.
Goedenavond iedereen. Dit is het PI4AA DX-nieuws. Ik zal me beperken tot de korte golf D-expedities in de maand november die mij opvielen en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of in Nederland worden ondernomen. De klapper van dit moment en nog 2 dagen actief is natuurlijk Fox Tango 4 Tango Alpha vanaf Trommelin. Deze groot aangekondigde D-expeditie in een top 10 land heeft de nodige voorbereidingen gekost, maar krijgt ook de nodige kritiek te verwerken. De operating skills worden door sommigen als onvoldoende beschouwd, waarbij spreads in de splits soms wel 50 kHz bedragen. Hoe het ook zij, het viel te verwachten dat er enorme pile-ups zouden komen en het is mijn oprechte vertrouwen dat de crew op Trommelin er alles aan doet om iedereen aan zijn ATNO, All Time New One, te gunnen. Meer informatie op trommelin2014.com. Een warm plaatsje in mijn hart heeft natuurlijk Madagaskar. Ik was daar zelf eens actief als 5 Romeo 8 November Lima. Medio oktober tot afgelopen 3 november was 5 Romeo 8 Mike actief vanaf Nosy Be, een klein eiland voor de noordwestkust. Van 3 tot en met 12 november is Foxtrot 6 India Charlie X-ray als 5 Romeo 8 India Charlie actief van het eilandje Santa Marie, dat voor de noordoostkust, dus aan de andere kant van het eiland ligt. Het betreft een holiday-style expeditie. As we speak is KG9N, Kilo Golf 9 november, actief vanuit Aruba als Papa 4-KG4 november. Hij is actief tot 16 november. Een IL-groep, oftewel vrouwen, zal van 5 tot en met 10 november actief zijn vanuit Brunei als Victor 84 Yankee Lima. Aangekondigd wordt dat ze op alle HF-banden QRV zijn en de QSL gaat via Delta Juliet 6 Uniform Sierra. Voor diegenen die nog eilanden in de buurt van Micronesië nodig hebben, deze maand zijn er een aantal expedities die kant op aangekondigd. Komende week is Victor 63 X-ray Zulu actief vanaf Phnom Penh. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En eind deze maand is Victor 73 Tango Mike vanaf de Marshall Islands actief. Iets dichterbij, en zeker redelijk zeldzaam, zijn de Andaman Islands. Deze eilandengroep ligt tussen het India en Thailand. Van 15 tot en met 30 november zal Victor Uniform 4 Kilo Victor op alle banden actief zijn met 5 stations en, zoals ze zelf zeggen, high power. En daar hou ik wel van. De enige Nederlander die ik heb kunnen ontdekken die op de expeditie gaat is Gerben, Papa Golf 5 Mike. Hij zal vanaf de Sable Islands, dat is in de buurt van Canada, actief zijn alleen in CW op 40 tot en met 10 meter en misschien 80 meter. Het is een holiday-style expeditie van 23 tot en met 28 november. Last, en eigenlijk ook wel een beetje least, is de expeditie van 7QAA, ofwel Malawi. Naar zeggen is de expeditie uitgesteld tot maart volgend jaar. We kennen het bekende gezegde, van uitstel komt afstel. Dus misschien een incentive of 7 Quebec November Lima volgend jaar weer te activeren. Tot zover het PI4AA DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie@pi4aa.nl. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Meestal heb ik in deze uitzendingen ingewikkelde verhalen over Digital Voice of Software Defined Radio. Dit keer een heel ander onderwerp, coaxkabel. Zo af en toe komt er op centamateur.com een vraag voorbij van een beginnend centamateur over welke coax de overige lezers hem aanraadt voor zijn station. Kennelijk is dit een onderwerp dat niet in iedere cursus naar voren komt en het kan sowieso geen kwaad om de mening van anderen te vragen. Misschien weten die wel van een soort coax waar jij nog nooit van gehoord hebt en die voor jou precies ideaal is. In het algemeen kun je natuurlijk over antennekabel één ding eenvoudig stellen. Het is een noodzakelijk kwaad. Je wilt de antenne zo hoog mogelijk neerzetten, maar daarvoor betaal je een prijs. Langere coax. Als het enigszins kan, is het dus aan te raden de zendontvanger zo dicht mogelijk bij de antenne te zetten. Ook kunnen we de open deur hier wel meteen intrappen dat betere coax vaak duurder is. Alhoewel beter niet altijd geschikter betekent. Er zijn voor de vraag welke type coax te gebruiken drie eigenschappen van die coax die enigszins belangrijk zijn. De eerste en eenvoudigste is de flexibiliteit van de coax. Vervolgens zijn er het verlies per meter en het maximale vermogen dat de coax aan kan. De laatste twee zijn afhankelijk van de frequentie waarop de coax gebruikt zal gaan worden. Eerst de flexibiliteit. Op zich maakt dat voor vaste opstellingen niet veel uit. Als de coax eenmaal ligt, kan het niemand meer wat schelen dat er een gevecht is geweest om die daar te krijgen. Voor gebruik in het veld is dat wat anders. Als je een stugge coax vaak gaat op- en afrollen, word je daar zelf vaak niet heel blij van en het is vast ook niet heel goed voor de kabel. Als je dus coax gaat uitzoeken voor velddagen of conteststations die iedere keer weer helemaal afgebroken moeten worden, dan denk ik dat een flexibelere coax de voorkeur heeft. Daarbij wel weer een kanttekening. Voor hoge frequenties is een coax met massieve kern vaak de enige acceptabele oplossing. Laat je trouwens niet bedonderen. Als er in de naam van de coax het woordje flex voorkomt, zoals bijvoorbeeld bij H2000 flex of celflex, dan bedoelen ze alleen maar dat het niet zo stug is als koperen waterleiding. Maar echt flexibel is dat spul niet bepaald. Dan de demping van de kabel. De demping van een coaxkabel wordt hoger naarmate de frequentie van het signaal ook hoger wordt. Daar zijn geen simpele formules voor, maar iedere fabrikant maakt voor zijn producten wel tabellen en of grafieken waarin netjes staat aangegeven wat het verlies per welke frequentie is. En de meeste handelaren nemen dit soort tabelletjes ook netjes over. Dat verlies wordt dan meestal uitgedrukt in decibel per 100 meter. Als je voor jouw opstelling bijvoorbeeld 20 meter coax nodig hebt, dan moet je dat getal dus door 5 delen. In één soort tabel zie je bijvoorbeeld dat RG58CU bij 144 MHz een verlies heeft van 17,8 decibel per 100 meter. Voor 20 meter wordt dat dus 3,6 decibel, ofwel ruim de helft van het vermogen. Dan moet ik nu meteen wel wat zeggen over RG8, RG58 en RG213. Deze kabels worden door heel veel fabrikanten gemaakt in heel veel varianten. Allemaal met dezelfde mechanische eigenschappen, maar toch net anders. Zorg er dus voor dat als je de eigenschappen van een coax opzoekt, je dat wel doet bij de fabrikant waar die coax die jij hebt vandaan komt en niet een willekeurige andere fabrikant. Voor je het weet, denk je dat je een best wel aardige coax in handen hebt, maar is de waarheid toch net iets anders. Wat het maximum vermogen betreft, is de wereld heel simpel. Als je met zenders tot 100 watt werkt, is er eigenlijk nooit iets aan de hand. Dat wil zeggen, vaak is het verlies dat de kabel oplevert eerder een punt waar je je zorgen over maakt dan het maximum vermogen. Voor grote vermogens is het soms wel een puntje om even naar te kijken. Blijft de hamvraag, wat is acceptabel? Is de eerder genoemde 3,6 decibel verlies veel? Daarover verschillende meningen. Sommige mensen streven naar maximaal 1 decibel verlies in de coax. Ikzelf vind 2 ook nog wel acceptabel, maar bij 3,6 zijn de meeste mensen het er wel over eens dat dat vrij veel is en dat het de moeite waard is om na te denken over oplossingen die dat getal omlaag brengen, zoals betere coax of kortere coax natuurlijk. Het enige echt algemene advies dat ik kan geven is dan ook om eerst voor jezelf te bepalen wat acceptabel is qua verlies. 1 decibel, 2 decibel of misschien onder bijzondere omstandigheden toch maar die 3. En vervolgens op basis van de tabellen van de fabrikanten uit te zoeken welke kabels voor jou aantrekkelijk zijn. Als het lukt, staan er op onze vernieuwde website links naar een aantal van die tabellen bij verschillende handelaren. Als je een coax gaat uitzoeken, bekijk dan die tabellen en maak eens een rekensommetje wat het verlies gaat worden en of jij daarmee kan leven. Nu een stukje persoonlijk advies. Ik heb zelf wel de voorkeur om niet heel veel verschillende soorten coax te gebruiken. Over het algemeen zijn mijn stukjes niet zo lang en ik vind het niet erg om een beetje extra te betalen. Je zult bij mij dan ook geen RG58 tegenkomen. Maar, zoals gezegd, dat is persoonlijk. Ik gebruik zelf AirShell 7 en HyFlex 7 als min of meer standaardkabel. Alleen voor hele lange stukken en dan alleen nog voor boven de 400 MHz wil ik wel eens wat echte low-loss kabel gebruiken.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Een radioamateur doet het vanuit zijn shack. Korte golf, ATV, EME of misschien wel iets heel innovatiefs. Ken jij al die leuke projecten en andere aspecten van onze radiohobby? Iedere maand reist PI4AA het land in op jacht naar de leukste wetenswaardigheden over onze radiohobby. Geen mast is ons te hoog, geen nieuws dat ons ontgaat. Dit is het PI4AA Radio Report.
De dag van de amateur. We staan hier in een hele drukke Amerika-hal. Ik spreek even wat bezoekers aan die hier rondwandelen en allerlei dingen aan het doen zijn. Misschien kun je je even voorstellen.
Hans, PA3ATW uit Den Haag.
Wat brengt jou vandaag hier? Waarnaar ben je op zoek?
Nou, niet specifiek ergens naar op zoek, maar toch altijd de sociale contacten, wat nieuwigheden, de handelaren, etc.
Oké. Ga je nog wat kopen vandaag?
Misschien ga ik nog wat kopen vandaag. Ik heb een lijstje met onderdelen voor een andere zendamateur die helaas niet mee kon.
Oké, maar zelf?
Ja, misschien ook wat componentjes voor de vossenjacht.
Ah, kijk aan. Voor de vossenjacht. Ja. Voor de Haagse jacht?
Voor de Haagse jacht.
De Haagse jacht is een jacht die altijd op de Jutberg plaatsvindt. En een beruchte is, mag ik wel zeggen. Dus volgend jaar kunnen we die weer verwachten, begrijp ik.
Zeker weten op de Jutberg.
Hartstikke mooi. Dankjewel, Hans.
Oké, Michel. Fijne dag.
Inmiddels zijn we terechtgekomen bij een stand van de scouting. En tegenover mij heb ik...
Ton Hoogdoorn.
Ton, dankjewel dat je even wat wil zeggen voor PI4AA. Ja. Jij bent van scouting, Scouting Nederland. Vertel even wat jullie hier doen.
Scouting Nederland organiseert ieder jaar de JOTA en JOTI. En dat is een wereld scouting evenement. En ik regel samen met mijn collega's het nationale gedeelte in Scouting Nederland. Dus ik ben daar de JOTA-coördinator.
Oké, hartstikke leuk. Ik zie hier allerlei leuke dingen op tafel. Ja. Dat zijn dingen om uit te delen aan de mensen die hier voorbij komen?
Jazeker. Dit is onze kaart van alle stations die hebben meegedaan met de JOTA-JOTI afgelopen derde weekend van oktober. En we hebben hier nog wat foldertjes en wat dvd's liggen die mensen mogen meenemen.
Als ik het me goed herinner, ik ben dit jaar zelf niet actief geweest bij de JOTA. Volgens mij was het een hele goede JOTA, ook mede vanwege het weer, of niet?
Het weer was exceptioneel natuurlijk. Dat is altijd heel fijn, want scouts hebben veel activiteiten die ze graag buiten doen. Dat is dan wel weer lastig om dan de scouts weer bij de zenders te krijgen. HF en zo waren de condities behoorlijk goed. We hebben diverse bijzondere verbindingen gehoord van scoutinggroepen die over continenten met elkaar aan het praten waren.
Hartstikke goed. Ik dank je hartelijk. Ik wens je nog een hele goede dag hier.
Ja hoor, graag gedaan.
Wij wandelen nog even verder over de beurs en ik heb hier iemand naast mij staan.
Goedemorgen, Misha.
Goedemorgen. Wie ben je?
Ruud, PA9RD.
Ruud, jij bent hier op de dag van de amateur met een specifiek doel?
Gewoon even rondkijken. Ik ben met de antennesituatie bezig. Er komt een andere antenne in de mast en waarschijnlijk gaat dat 2 meter boven. Dus even kijken of ik wat kabel kan scoren, wat pluggen. En voor de rest gewoon wat kleine dingetjes waarvan ik nu erachter kom uit de bakjes dat die leeg zijn.
Dat zou hier toch wel moeten lukken vandaag, of niet?
Dat denk ik op zeker wel.
Oké. Hey, hartstikke leuk. Wat vind je het leukste op de beurs hier?
Eigenlijk is het zo dat ik al jaren roep als ik naar een beurs toe ga, dat ik nooit verder kom als pad 5 of pad 6, zeg maar. Omdat de sociale contacten toch heel belangrijk zijn. En ik heb ooit een keer de opmerking gemaakt, die is op het NOS-journaal uitgezonden jaren geleden. Je krijgt er een hele hoop vrienden bij. En ja, ik vind als je hier loopt dat je heel veel sociale contacten hebt.
Dat heb ik al vaker gehoord vandaag. Oké, Ruud, ik dank je hartelijk. Heb nog een leuke dag.
Ja, dankjewel. En jullie ook nog.
We zijn opnieuw op het Jeugdplein. En voor mij staat een bijzondere kast. En naast mij staat een jonge dame die daar alles over kan vertellen. Vertel even wie je bent.
Ik ben Lisa, papa Alpha 2 Lima Sierra.
Wat hebben jullie hier gebouwd?
Ik heb samen met mijn vader, papa Echo en Kilo Lima een 3D-printer gebouwd. En hiermee printen PLA en ABS.
PLA, ABS, kun je uitleggen wat dat is?
Nou, PLA is een filamentkunststof, is ongeveer 3 mm dik wat wij er in de printkop stoppen. Komt er als 0,4 mm uit. En PLA is een biologische kunststof. En ABS is een sterke kunststof wat op hoge temperaturen print.
Het ziet er zeer indrukwekkend uit. Het is een kubus van, ik denk, een 45 centimeter in doorsnee.
Ja, klopt. 45 bij 45 bij 45, een kubus.
Ja, precies. Op de achterkant zit een hoop elektronica en zo. Hoe zit dat?
Ja, de printer wordt in principe aangestuurd door Arduino. We hebben een Arduino-code van internet gehaald en deze aangepast omdat wij zelf het mechanisme hebben bedacht. Verder zitten allerlei andere freeware software tussen wat ook open source te vinden is. Maar de basis, de printer, wordt dus door een Arduino aangestuurd.
Dat ziet er zeer goed uit. Op dit moment wordt er weer iets gemaakt. Wat moet dit gaan worden?
Op het moment zijn we sleutelhangers aan het printen met callsigns erop en die maken we hier ook de plekken. En het duurt ongeveer 20 minuutjes en hebben we een sleutelhanger geprint.
Oké, hartstikke mooi. Het ziet er zeer indrukwekkend uit. Dankjewel.
Graag gedaan.
Een van de trouwe deelnemers aan de Dag van de Radio Amateur is de Stichting Cameras. Dat zeg ik zo goed?
Ja, dat zegt u zo goed. De Stichting C.A. Muller Radio Astronomie Station Cameras.
En u bent?
Ik ben Harm Munk, een van de vrijwilligers sinds 2006 bij Cameras.
We gaan over niet al te lange tijd een keer wat meer aandacht besteden aan camera's. Maar misschien kunt u even kort vertellen wat jullie hier vandaag laten zien.
Nou, wij laten hier in ieder geval een film zien van de restauratie van de telescoop die in 2012 begonnen is en ongeveer een jaar geleden is afgerond. En verder hebben we hier wat demootjes staan van experimenten die we doen met de radiotelescoop of die we doen voor scholen en dergelijke die bij ons op bezoek komen.
Wat is het doel van de stichting?
De stichting heeft drie doelen. Ten eerste de telescoop onderhouden door gebruik. Ten tweede educatieve doeleinden. Dus we hebben vaak scholen op bezoek. We doen elk jaar mee aan de zogenaamde Girls Day van Astron. Waarbij meisjes van middelbare scholen die vlak voor hun keuze staan, voor hun pakketkeuze, kennis komen maken met techniek. En de derde is dat hier gebruikt wordt, ingezet wordt door radiozendamateurs voor moonbouncen.
Binnenkort gaan we er meer aandacht aan besteden. Hartelijk dank en nog een hele fijne dag.
Graag gedaan en van harte welkom.
Een spontane bezoeker aangesproken hier op de Dag van de Amateur. Vertel even wie je bent.
Richard, PA7FA. Ja, loop je gewoon een beetje rond. Gezellig.
Gewoon een beetje rond. Voor de sociale contacten misschien?
Nee hoor, gewoon een beetje rondschuimen op de markt. En ik heb nog een ontmoeting straks met Remco, dus wordt nog wel gezellig.
PI4AA Remco bedoel je?
PA3FAM Remco.
Ja, precies. Dat is dezelfde. Oké, nog wat leuks gekocht vandaag?
Een stukje antennedraad voor de deltaloop te vervangen.
De deltaloop? Wat voor deltaloop?
Een 40 meter deltaloop die in de achtertuin staat. En die met grasmaaien is die beschadigd. Dus het wordt tijd voor wat nieuws.
Heb je dat zelf gedaan?
Nee, de buren hebben het gedaan.
Oh jeetje. Nog iets op het oog verder?
Ja, nog even op zoek naar wat spoelen, condensatoren voor de contest straks. Hè? Moeten we weer voorbereiden, dus wat hardware en wat losse spulletjes te kopen.
Ik hoop dat je het vindt. Dankjewel.
Ja, jou ook bedankt.
We zijn inmiddels aangekomen bij een stand. Daar staat boven Daris. En tegenover mij staat...
Jan, PSCVO. Plaatsvervanger regiocoördinator van VGO 25. Gooi Flevoland.
Misschien, Jan, kan je even kort vertellen wat Daris is en wat jullie hier aan het doen zijn.
Nou, Daris is een landelijke stichting met als doel om noodcommunicatie te verrichten voor veiligheidsregio's in Nederland.
Eigenlijk als aanvulling op de professionele diensten die daarvoor zouden moeten zijn?
Ja, bij een grootschalige ramp waarbij de telecommunicatievoorziening is uitgevallen. Denk aan telefoon, denk aan mobiel, P2000, C2000. Dan worden wij dus ingeroepen en dan gaan wij point-to-point verbindingen bouwen.
Fantastisch initiatief. Er is een hele professionele website die jullie hebben, hè?
Dat is daris.nl, www.daris.nl.
Zoals je het zegt, hè? D-A-R-E-S.nl. Daar vind je eigenlijk een hele hoop achtergrondinformatie. Ik zie hier op de stand allerlei techniek staan. Wat is daarvan het doel?
Nou, je ziet hier, ja, voor de luisteraars die zien het niet, maar we hebben hier een HF-set staan, mobiel. Een gewone communicatiemodule en Winlink, om met RMS e-mail te kunnen versturen. Packet, Pactor, Winmor. Aan die protocollen moet je denken.
Hartstikke leuk. Ik wens jullie nog een fijne dag hier en dank je voor je tijd.
Ja, jij ook. Dankjewel.
Nu heb ik iemand voor me staan die meestal aan de andere kant van de microfoon staat. Ik vind het eigenlijk leuk dat ik jou nu ook een keer mag interviewen. Vertel even wie je bent.
Ik ben Jan, PNO Mike Whisky. Ik
ken jou van een hele beroemde ronde. Dat is de PI4RCG-ronde, Jan. Wat leuk dat je hier bent. Ben je hier vandaag met een speciaal doel of kom je hier gewoon even kijken?
Ja, een speciaal doel zeer zeker, want ik kom ook kijken natuurlijk, dat en passant. Maar ik ben hoofdzakelijk gekomen om het ochtendprogramma op te nemen. Drie kwartier tijd dat het geduurd heeft om dat binnen 5 minuten samen te vatten, dus daar ben ik nog even mee bezig.
Oké, en dat gaan we dan volgende week of zo horen in de uitzending van PI4RCG?
Ja, dat is komende donderdag om 9 uur op 145.225 MHz.
Ja, nou is alleen het probleem dat deze uitzending, die is één dag later. Dus dan is jouw uitzending al geweest. Maar, dus dat wordt wat lastig, maar volgens mij is hij ook op internet terug te vinden. Want hij wordt altijd opgenomen door PR0ETE via zijn website. Jan, hartelijk dank. Ik wens je een fijne dag hier.
Tot je dienst, tot de volgende keer. Hè?
Inmiddels staat tegenover mij de voorzitter van het hoofdbestuur van de Veron. Maar misschien kunt u uzelf even voorstellen.
Ja, oké. Mijn naam is Remy Denker, PA3 Alpha Golf Foxtrot. En sinds 2008 de algemeen voorzitter van de enerverende club genaamd Veron.
Een van de drijvende krachten dus. Dag van de amateur, zoals ieder jaar. Nou, je kunt weer over de hoofden lopen. Het is lekker druk, hè?
Geweldig, geweldig. Ik heb net op de trap gestaan die naar boven leidt en de zaal is overzien. Het is gewoon geweldig om te zien hoe iedereen rondloopt, zijn gading probeert te krijgen. Het zij nieuw, het zij gebruikt. Het is gewoon één fantastisch festijn. En ik ben ontzettend trots dat we dit als Veron met al hun enthousiaste leden hebben georganiseerd.
Wat is voor u zelf nou het allerleukste van deze dag?
Zeer innoverend vind ik de zelfbouw. En waarom? Omdat zelfbouw, daar ligt eigenlijk de kern van onze hobby. Om mensen aan het denken te zetten, voor zichzelf een uitdaging te geven om iets te bedenken. En uit te werken tot een eindproduct wat dan nog werkt ook. En dat gaat zoveel energie, positieve energie in zitten. Dat vind ik gewoon geweldig.
Heeft u nog een boodschap voor de luisteraars van PI4AA als voorzitter van de Veron?
Ten eerste wil ik de nieuwe crew van PI4AA enorm veel succes wensen met hun nieuwe uitzendingen. Zij vinden een ander patroon dan de vorige, zo hoort dat ook. En de Veron mensen en de leden, maken reclame voor onze Veron. Probeer mensen te enthousiasmeren voor onze hobby. We hebben informatiemateriaal en misschien wordt diegene wel lid van de Veron. Dat zou heel erg fijn zijn. Daarmee hebben we de Veron weer een nieuwe toekomst gegeven. En daarmee hebben we ook weer heel veel zendamateurs die zich fijn voelen en happy voelen in één organisatie, de Veron.
Ik wil je hartelijk danken en nog een hele fijne dag.
Graag gedaan en jullie ook heel veel succes.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha.
Online kopen heeft de reputatie risicovol te zijn. De verleiding is echter groot, want de prijzen zijn vaak zeer aantrekkelijk. Naast de Nederlandse websites Tweedehands en Marktplaats kunnen we ook winkelen bij eBay en AliExpress. Wat heb je nou nodig en wat zijn precies de risico's? eBay is de bekendste online veiling website. Voordat je daar iets kunt aanschaffen, heb je wel eerst een PayPal-account nodig. Dit account kan zowel aan een creditcard als aan een Nederlandse bankrekening worden gekoppeld. Koppelen aan een creditcard werkt het snelst. eBay kan meteen incasseren, de verkoper krijgt direct zijn geld en kan beginnen met het inpakken en verzenden. Als PayPal gekoppeld is aan een bankrekening, dan zal het langer duren voordat de financiële transactie rond is. PayPal is veilig omdat je je geld terugkrijgt als er iets fout gaat met de aankoop. Let er wel op dat je binnen 45 dagen reclameert, anders ben je je geld toch echt kwijt. Een account aanmaken kan op www.paypal.nl. En dan hebben we nog de balie van Ali. AliExpress is een onderdeel van Alibaba.com, ja, die van de zeven rovers. Maar de websites hebben eigenlijk weinig met elkaar gemeen. Alibaba.com is een B2B website, oftewel business to business. AliExpress daarentegen is een B2C website. En dat staat voor business to consumer. Als consument koop je dus bij AliExpress en in principe nooit bij Alibaba.com. PayPal wordt hier niet geaccepteerd. Om te kunnen afrekenen heb je een creditcard nodig. Na betaling wordt je geld geparkeerd op een tussenrekening. Pas als je bestelling binnen is en alles in orde is en je meldt dat aan AliExpress, dan pas krijgt de verkoper zijn geld. En in veel opzichten blijkt de kopersbescherming bij AliExpress veel beter in elkaar te steken dan bij eBay. Zoeken naar de laagste prijs is leuk, maar doe dat niet tegen elke prijs. Zowel bij eBay als bij AliExpress is te zien hoeveel transacties een verkoper op zijn naam heeft en hoe tevreden de klanten waren. Betaal liever een paar dollar meer aan een betrouwbare verkoper dan andersom. Dan nog één ding, als de aanschafwaarde van je aankoop 22 euro of meer bedraagt, dan dient daar BTW over te worden afgedragen. Ook TNT Post pikt dan een graantje mee door per pakket 13 euro aan inklaringskosten te berekenen. De totale aanschafwaarde wordt berekend door alle kostenposten bij elkaar op te tellen, zoals de basisprijs, de verzendkosten en eventuele verzekering. Gesteld dus dat iets 100 euro heeft gekost in totaal, dan komt het uiteindelijke bedrag dus op 100 euro, plus 21 euro btw, plus 13 euro inklaring, is totaal 134 euro. Dat is 34% meer dan je misschien dacht of hoopte. Veel pakketjes slippen door de douane heen, maar de controle wordt wel steeds strenger. Ga dus altijd uit van het slechtste scenario voordat je tot aanschaf overgaat. Soms is lokaal kopen goedkoper en garantiezaken zijn makkelijker af te wikkelen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha, het verenigingsstation van de Veron.
Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen, zo zegt een oude wijsheid. Of een oud bijgeloof, het is maar hoe je het bekijkt. Een aantal amateurs wenst echter vooral dat ze bij een vallende ster een goede verbinding maken. Het verschijnsel van communicatie via de sporen van meteoren, ook wel meteor scatter of MS genoemd, is bij radioamateurs wel bekend. Het gaat erbij vaak om heel kortstondige zogenaamde bursts en pings, waarbinnen spraak, ook in FM, op banden tot aan 144 MHz aan toe, soms een lettergreep in een vreemde taal te horen is. Het komt ook voor dat hele clusters van meteoren tegelijkertijd de dampkring binnenkomen, met name tijdens de bekende meteorietenzwermen. In zo'n geval kun je in telefonie tijdens zo'n opening toch een heel gesprek voeren, zij het kort. Heel vroeger werden die verbindingen bij voorkeur in CW gemaakt. Vanaf de jaren 50 werden er jarenlang bandrecorders of cassetterecorders gebruikt, waarbij de morsetelegrafie aan de zendkant heel snel werd afgespeeld en de informatie steeds werd herhaald. Door een ontvangersignaal ook snel op te nemen en vervolgens dan traag af te draaien, kon het signaal weer worden gedecodeerd. Gewoon op het gehoor, de morsetekens. Op die manier kon optimaal van de beschikbare tijd gebruik gemaakt worden, om desnoods in een kortstondige ping toch nog voldoende informatie te kunnen oversturen. Tegenwoordig worden veelal moderne computermodus gebruikt als WSJT. Over de naam van meteoren en meteorieten bestaat nog enige verwarring. Een meteoor is het verschijnsel dat aan de hemel zichtbaar is. Dat wil zeggen wat in de volksmond heet de vallende ster. Een meteoroïde is een steentje in de ruimte dat bij verbranding in de dampkring dus als meteoriet te zien is. Een restant dat eventueel de aarde bereikt heet dan een meteoriet. Dat laatste is betrekkelijk zeldzaam omdat een klein object meestal in de dampkring verbrandt en alleen bij een zeer bepaalde hoek de tocht door de dampkring in enige mate weet te doorstaan. Pas vanaf het gewicht van 10 of 20 ton zullen van een object hoe dan ook delen de grond weten te bereiken. Dat kan soms een enorme schade geven, zoals de meteoriet in februari 2013 die in Rusland neerkwam. Het kan ook zonder veel schade plaatsvinden. Er is een voorbeeld bekend waarbij in de buurt van Den Haag een steen op de motorkap van een auto die in de file stond terechtkwam. Er was daarbij wel sprake van enige schade, maar de gevolgen hiervan bleven toch beperkt. Bij onderzoek bleek dat het daar wel degelijk om een meteoriet ging. Op zich is de propagatie via meteorsporen overigens niet anders dan bij sporadische E. Alleen is de aanleiding dat de propagatie voorkomt dus anders. In geval van een meteor wordt de ionosfeer door de warmte van het verbrandende steentje geïoniseerd, terwijl dat bijvoorbeeld op de korte golf door de straling van de zon gebeurt. Meteorscatter wordt ook professioneel toegepast. Doordat het verschijnsel, zij het kort, toch dagelijks voorkomt, is het op de juiste frequenties mogelijk om een bericht gegarandeerd binnen 24 uur of zelfs korter over te sturen over afstanden van enkele duizenden kilometers. 40 MHz is zo'n beetje de optimale frequentie voor meteorscatter. De meeste toepassingen zitten tussen de 40 en de 50 MHz. Dergelijke netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om bij totale uitval van alle andere infrastructuur toch de beschikking te houden over een, zij het beperkt netwerk om data over te sturen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij militaire netwerken, maar ook bij bedrijven met vestigingen die over grote afstand van elkaar verspreid liggen. De mogelijkheid dat een belangrijk deel van de communicatie via satellieten zou kunnen uitvallen, maakt communicatienetwerken via meteorburst, ondanks de beperkingen, voor defensieorganisaties in verschillende landen tot een interessante mogelijkheid. In technische zin bestaat een netwerk dat werkt met meteorburstcommunicatie meestal uit een vastopgesteld masterstation met daaromheen minimaal één ander station. Deze stations functioneren in een sterconfiguratie. In het meest voorkomende geval zal het signaal een afstand overbruggen van ergens tussen 1500 en 2000 kilometer en dan weer op de grond terugkeren. Zowel kortere als langere afstanden komen voor. Ook zogeheten backscatter kan plaatsvinden, waarbij het signaal dan min of meer wordt teruggekaatst naar van waar het werd uitgezonden en het daar op ongebruikelijk grote afstanden nabij de zender te ontvangen is. Vanwege deze propagatie-eigenschappen zal een netwerk zich geografisch vaak over een groot gebied uitstrekken. Het optreden van meteorenflexies is voor het eerst waargenomen door Hantaro Nagaoka uit Japan in 1929. Begin jaren 30 werd bij verschillende onderzoeken ontdekt dat met name tijdens meteorenregens deze vorm van voortplanting van radiogolven veelvuldig voorkwam. Een echte toepassing ervoor was er echter niet. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel herontdekt en werd er opnieuw onderzoek naar gedaan. Begin jaren 50 lukte het vervolgens om de techniek voor communicatie te gebruiken. Het Onderzoeksinstituut van Defensie in Canada nam daarvoor in het kader van onderzoek naar radarsignalen met een bandrecorder gegevens op die vervolgens op een frequentie van 90 MHz werden uitgezonden. Wanneer ongeveer tussen zend- en ontvangststation in een meteoriet in aanraking met de dampkring kwam, kon het signaal van de bandrecorder zo'n 1600 km verderop worden opgevangen. Dit systeem van communicatie is vervolgens onder de naam Project Janet tussen 1952 en 1960 bij Defensie in Canada in gebruik geweest. In Europa werd de techniek vanaf 1965 door de NAVO gebruikt. Vanuit toenmalig West-Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Noorwegen bestond onder de naam COMET, C-O-M-E-T, en dat stond voor Communication by Meteor Trails, een systeem om permanent met het Europese NAVO-hoofdkwartier te kunnen communiceren met een gemiddelde datasnelheid van 115 tot 310 bits per seconde. In de periode daarna raakte de techniek bij Defensie voor zover bekend korte tijd in onbruik. In 1970 echter nam de Amerikaanse luchtmacht vanuit Alaska weer een meteorburstsysteem in gebruik, omdat satellietcommunicatie met name op de hogere breedtegraden niet altijd even betrouwbaar werkt. De techniek wordt ook nu nog altijd toegepast. Moderne versies gebruiken antennes die door computers gestuurd veel effectiever gericht kunnen worden, waardoor het, als het op de juiste wijze en in de juiste fase gebeurt, mogelijk is om veel meer dan anders van backscatter gebruik te maken. Dat maakt meteorburst ook geschikt voor netwerken die zich over kleinere geografische gebieden uitstrekken. Meteorburstcommunicatie heeft dan nog extra het voordeel dat de verbinding veel veiliger is, onder andere tegen afluisterende vreemde mogelijkheden dan het verkeer via bijvoorbeeld een satelliet dat is. Een bijzonder voorbeeld van meteorburstcommunicatie is het SNOTEL-systeem, S-N-O-T-E-L, van de Amerikaanse overheid voor het automatisch verzamelen van informatie over sneeuwval en het sneeuwdek op zeer afgelegen plaatsen. Het maakt voor gebruik van communicatie uitsluitend gebruik van meteorburst. De gegevens worden daarmee nagenoeg in real-time verzameld. De 600 automatische monitoringposten in met name het westen van de Verenigde Staten werken op zonne-energie en zijn ontworpen om een jaar lang onderhoudsvrij en zonder ingrijpen van buitenaf te kunnen functioneren. Het systeem wordt bestuurd vanuit twee centrale masterstations, eentje in Boise, Idaho en het andere in Ogden in Utah.
Papa India 4, Alpha Alpha.
QSL-kaarten. Een van de eerste zaken die een vaste plaats in de zendamateurwereld veroverden waren de QSL-kaarten. QSL-kaarten werden gebruikt om een verbinding die gemaakt was te kunnen bewijzen, oftewel bevestigen. In het begin werden QSL-kaarten per post direct verstuurd naar het tegenstation. Later werd dat gedaan via een wereldwijde organisatie. Deze organisatie werd en wordt gerund door bijna alle amateurverenigingen in de hele wereld. Als je lid bent van een erkende vereniging, zoals bijvoorbeeld de Veron, heb je het recht om QSL-kaarten te versturen via die internationale organisatie, het QSL-bureau. Als je geen lid bent, kan je ook QSL-kaarten versturen, maar dan moet je dat per post doen en het adres van je tegenstation zien te achterhalen. Vervolgens doe je in de envelop een retour-envelop met erop je eigen adres en zorg ervoor dat de envelop voorzien is van een geldige postzegel. Uiteraard werkt het alleen in je eigen land. Wil je uit het buitenland QSL-kaarten krijgen, moet je in die envelop in plaats van een postzegel wat papiergeld doen. Heel populair zijn 1 Amerikaanse dollarbiljetten. Dit zal, als je veel QSL-kaarten verstuurt, al gauw een dure grap worden. En beter is het dan om lid te worden van de Veron. Je hebt dan het recht om gebruik te maken van het QSL-bureau en daarnaast ontvang je ook nog het verenigingsblad Electron. Bovendien mag je dan een zogenaamd NL-nummer aanvragen als je nog geen amateurroepletters hebt. Als je een QSL-kaart stuurt aan PI4AA wordt die beantwoord, ook als je hem met een envelop verstuurt en een zelf geadresseerde enveloppe bijvoegt. Je kan de QSL-kaart naar ons sturen via Dutch QSL-bureau, postbus 330... Dat is postbus 330, 6800 Alpha Hotel, 6800 Alpha Hotel, Arnhem in Nederland.
Regionale contexten. Een aantal leuke contexten staat in november op het programma. Op zaterdag 8 november is er de PA Beker Contest in CW en op zondag 9 november de PA Beker Contest in SSB. Allebei van 9 tot 11.30 uur UTC. Deelname aan de PA Beker wedstrijden kan alleen vanuit een locatie gelegen in Nederland. Dit jaar is net als bij Remote Sectie de locatie waar de antenne zich bevindt bepalend voor de uit te wisselen QSL-regio. Een QSL-regionummer maakt deel uit van het rapport. Het regionummer betreft tijdens de PA Beker Contest dus het nummer van de QSL-regio van de locatie waar uw antenne zich bevindt. Bent u dus QRV vanuit Hilversum, dan is het uit te wisselen regionummer 15. Indien men dus niet vanaf uw gebruikelijke locatie meedoet aan de PA Beker Contest, controleer dan vooraf in welke regio u zich bevindt. De wedstrijden spelen zich uitsluitend af op de aanbevolen contestsegmenten van de 80 en 40 meter band. Maak dus geen verbindingen buiten dit gebied. Zo is het de Friese Elfsteden Contest voor de 30ste maal. Deze contest wordt gehouden op 16 november van 11 uur tot 1400 uur lokale tijd. Al 30 jaar een succesvolle contest en ze hopen nu op nog meer deelnemers. Vanwege de lange traditie heeft het bestuur van de afdeling A14 besloten geen veranderingen door te voeren in de gebruikelijke banden. Met behulp van vele vrijwilligers zal er getracht worden om alle 11 steden en de kluunplaats Bartlien te werken op de 2 en 80 meter band. In het reglement kun je alles lezen hoe het te werk gaat. Er zullen zoveel mogelijk radioamateurs die in die steden wonen QRV zijn. En vanwege de 30ste keer zal de eerste prijs beloond worden met een beker, de tweede en derde prijs met certificaten en worden er Friese hebben dingetjes verloot. Je treft wellicht ook weer oude bekenden aan op de band. Je kunt zo fanatiek zijn als je wilt, maar gewoon lekker meedoen is ook mogelijk. Contact voor de bezetting van de steden wordt gedaan door Peter, PE1CDA, via PE1CDA@veron.nl. Radiomarkten. Ook in de maand november zijn er weer interessante markten met spullen voor de radioamateur. Op 8 november wordt in het clubhuis van de Vrag, Friese radioamateurgroep, een radiofrooienmarkt gehouden van 10 uur tot 1500 uur. Iedereen die voor het nieuwe jaar zijn check wil opruimen, heeft nu de gelegenheid. Tafels zijn gratis beschikbaar. De Vrag zal ook het een en ander verkopen in verband met de eindejaarsschoonmaak. Er zal een inbrengstent aanwezig zijn waar vrachtleden hun spullen kunnen aanbieden. Net als vorig jaar is de firma EPSZ aanwezig met computerkabels, connectoren enzovoort. De bar is de hele dag geopend voor een hapje en een drankje. Diegenen die deze dag wat te verkopen hebben, lid of geen lid, moeten zich dan wel van tevoren opgeven. Het adres van de radiofooienmarkt is avond Sterweg 14 in Leeuwarden. De tentoonstelling Interradio in Hannover op zaterdag 8 november is de amateurradio- en elektronica-beurs in het noorden van Duitsland. Ongeveer 80 commerciële en non-profit exposanten exposeren op Interradio in de Hannover Messe met hun producten en diensten met betrekking tot amateurradio en elektronica. De beurs omvat radioapparatuur, antennes, kabels, boeken enzovoort. Kortom, alles wat met amateurradio van doen heeft. Het programma, met uitstekende presentaties, geeft ook informatie over baanbrekende nieuwe digitale radiotechnologieën. De toegangsprijs is 8 euro. Vossenjachten. Op vrijdag 14 november is er een snertjacht in Emmen op de 2 meter band vanaf 19:30. Op zondag 16 november een 80 meter spoednikjacht aan de Trekerweg in Woudenberg, georganiseerd door de afdeling Amersfoort. De aanvang is 1 uur, inschrijven vanaf 12:30. En op zondag 23 november een 80 meter vossenjacht van de afdeling Zaanstreek in Hargen aan Zee. Op 2 en 80 meter voor de Noordzee Trofee 2014. Inschrijving tussen 11:30 en 12 uur. De jacht vindt plaats in een prachtig duingebied. Op zondag 30 november is een ARDF-jacht aan de Vorselweg in Hees. Voor recreanten is de 80 en 2 meter band en voor de wedstrijdlopers de 2 meter band. Inschrijven vanaf 12 uur en de start is om 12:30.
Papa India 4, Alpha Alpha.
Tot zover deze uitzending van Papa India 4, Alpha Alpha, de verenigingszender van de Veron. Zometeen gaan wij beginnen met de inmeldronde, maar voordat we dat doen nog een paar huishoudelijke mededelingen. Peer, PA2PBT, heeft het op zich genomen de QSL-kaarten voor PI4AA te gaan behandelen. Als je een QSL-kaart van PI4AA wilt ontvangen, kan je dat aangeven zometeen in de ronde, maar nog leuker vinden wij het als wij ook een kaart van jou krijgen. Alle kaarten die wij ontvangen zullen wij natuurlijk beantwoorden. Feedback op deze uitzending kun je mailen naar de redactie via het e-mailadres redactie@pi4aa.nl. Ook als je een idee hebt voor een item of een bijdrage voor de PI4AA-column, horen we dat graag via de e-mail. Onze volgende uitzending zal zijn op vrijdagavond 5 december om 9 uur lokale tijd. We zullen dan ook weer uitzenden op 80 meter, 2 meter en 70 centimeter via PI2NOS. Rest mij niets anders dan jullie te bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha.